Gemeente, mag ik beginnen met een voorbeeld om iets te laten oplichten van de voorspreker. Daar gaat het over in die catechismusvraag, of beter gezegd, wat catechismus antwoord. Dat Christus in de hemel voor het aangezicht van zijn hemelse Vader onze voorspreker is. Wat is een voorspreker? Wat is een voorbidder? Nou, je kunt heel veel voorbeelden noemen uit de Bijbel, denk ik. Maar ik dacht even aan het voorbeeld van Elia. Elia, die ging het land door en hij zag Baaldienst. En hij wist wat er in Deuteronomium stond. Dat verbondsboek. Dus had de Heere gezegd, als jullie afgoden dienen in het land Canaan, dan stop ik met regen. En Elia zag die Baal beelden en hij zag dat verbondsboek. Hij ging op zijn knieën. Hij zei, Heere, u hebt gezegd dat er droogte komt bij de Baaldienst. Geef droogte. En er kwam droogte. En het was vreselijk droog, hè. 3,5 jaar lang, geen druppeltje regen. Keurig droog. Misschien dat je het hier in Urk een beetje minder kunt voorstellen, maar als je boer bent of zo, hè, en het wordt zo vreselijk droog. Dit jaar leek het ook heel droog te worden en 1,5 week geleden kwam er heel veel regen. Maar er was heel wat vrees in het land van zou het weer zo droog zijn als die 3 jaren daarvoor. Zo droog, hè, dat het grondwaterpeil zakt en dat bomen bezwijken en zo. Nou, dat was in Israël het geval. Elke dag weer keek men naar de hemel en dat was strak blauw. Hè, geen wolkje, geen zuchtje van een wolk te bekennen. En dat allemaal op het gebed van Elia. Waarin hij de eer, de naam, de waarheid van God bepleitte. Zo kun je ook bidden. Hè, dat je de naam van God in het oordeel bepleit. En u weet hoe dat afgelopen is. Hè? Elia heeft een geding belegd op de berg Karmel. En hij zei tegen die Baalpriesters, hij zei, nou ja, als jullie Baal als die vruchtbaarheid kan geven, dan moet hij toch ook regen kunnen geven? Ja, waar het wel over eens. Nou, dan kun je dat toch aan hem vragen. Dan breng je offers, dan vraag je of hij regen geeft. Ik geef jullie de eerste kans. Dus ga maar in gebed en roep Baal wakker dat hij regen geeft. En als er dan regen komt, is prima. Dan is Baal God. Ja. Honderden priesters, allemaal mee eens. En die priesters offers brengen, hè, dieren slachten die nog overgebleven waren. En bidden, ja, geen antwoord. Roepen, geen antwoord. Schreeuwen, geen antwoord. En Elia spotte er een beetje mee en zei, joh, misschien is die in slaap. Moet een beetje harder roepen. En zij proberen de aandacht van Baal te krijgen en nog meer kabaal maken en zich ook verwonden en zo, en maar indruk te maken op die Baal. Maar wat er ook gebeurde, Baal antwoordde niet. Die heeft geen oren om te horen. Die heeft geen handen om zich uit te strekken. Dus bleef keurig droog. Nou, zei Elia, is het nu mijn beurt? Ja. Altaar gemaakt, 12 stenen. Helemaal kletsnat gemaakt. Dat offerdier. En toen ging Elia in gebed. Hij zei, Heere, laat het heden bekend worden dat u God bent. En dat ik al deze dingen heb gedaan naar uw woord. En een bliksem kniefde de hemel en verteerde dat hele altaar met het offer. En voor het volk was het klip en klaar. Hè? De Heere is God. En toen wist Elia, zij hebben zich publiekelijk bekeerd. Ze hebben de Heere uitgeroepen als de enige ware levende God. Dan moet er weer regen komen. En hij ging in gebed. Hij zei tegen zijn jongen, hij zei, zie je al regen? Nee. Hij weer in gebed. Zie je al regen? Nee. En 7 keer ging de jongen weg. En op laat zei hij, ik zie een heel klein wolkje. En toen zei Elia, moet je even naar Ahab gaan? En moet je zeggen dat hij zich haasten moet in Israël, want er zal een enorme regenbui komen. En die Ahab die kwam kletsnat thuis. De Heere had geantwoord. En weet u dat die geschiedenis in Jacobus 5 wordt genoemd? Dan zegt Jacobus, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Wij denken, Elia was bijzonder. Nee, was net zoals jij, 15-jarig in ons midden of zo. Hè? Die kan zich vergelijken met Elia. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Ook al heet je geen Elia. Ook al ben je maar een heel gewone jongen, heel gewone moeder in het gezin of zo. Je hoeft helemaal geen publieke naam te hebben zoals Elia. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Om de hemel te sluiten en 3,5 jaar later de hemel weer te openen. Nou, dan heb je een voorbidder. Dat is een voorspreker. En wat denk je? Als Jezus in de hemel onze voorspreker is. Krachtig gebed van deze rechtvaardige. Wat zou dat vermogen? En dat hebben we samen gelezen. Dat is gelezen door de ouderling. Hebreeën 7, vers 25, die laatste woorden. Jezus leeft in de hemel om altijd voor ons te bidden. Daar leeft hij voor, daar leeft hij in. Dat is zijn leven, dat is zijn bestaan, dat is zijn vreugde, dat is zijn vermaak. 24/7 is hij in gebed. Dat zeg je niet zoveel, denk ik, als je zelf ook wel aardig kunt bidden. Wat zegt jou dat dan? He, dan denk je, nou ja, ik kan ook wel een beetje bidden. Ik heb ook gebedsverhoringen en zo. Ik heb in de week van het avondmaal in het gebed voorbereid. Maar als hier nou van die stumpers zitten, die moeten zeggen, ik weet niet te bidden gelijk het woord. Ik ben soms aan het bidden en dan denk ik, ik ben aan het bidden. Maar mijn aandacht was er helemaal niet bij. Mijn gedachten die zweven heel de wereld over. En dan besef je wat je eigenlijk aan het doen bent. Hè? Dan sta je voor God, de koning van alle koningen, voor zijn troon in zijn hemels paleis. Je bent op audiëntie gekomen. En je mag je verzoek indienen. En je staat gewoon een beetje door het raam naar buiten te kijken. Alsof God niet op zijn troon voor jou zit. Voel je hoe oneerbiedig. En hoe goddeloos dat is. Wij weten niet te bidden gelijk het woord. En misschien bid je ook wel om verkeerde dingen. Ja, zelfs Paulus. Paulus die had een doorn in zijn vlees, een engel van de duivel, hè, die hem met vuistslagen sloeg. En Paulus bad, Heer, neem toch die duivel van me weg. Hij kan veel beter preken. Hij kan veel meer tot zegen zijn. Nee, zei de Heer. Je ziet het helemaal verkeerd daar, Paulus. Mijn genade is u genoeg. Al blijft die duivel met zijn vuistslagen je beuken. En mijn kracht wordt niet volbracht als je toch een beetje sterker en beter voelt. Maar mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En als je zwak bent, dan ben je machtig. Dus Paulus, notabene, die bad om het verkeerde. Nou, er zijn maar twee voorbeelden. David die wilde graag een tempel bouwen. Bad ook om het verkeerde. Het volk van Israël wilde heel graag vlees hebben. Hè? Ze stierven met vlees tussen hun tanden. Dus we kunnen nogal eens om de verkeerde dingen bidden. En op de verkeerde manier bidden. Ook Paulus weer. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Nou, als je nou op een avondmaal zondag hè, moet belijden, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Ik ben zo'n biddeloze bidder. Ik ben zo'n geestelijke stumper. Het bidden is zo krachtig, zo betekenisvol in het koninkrijk van God. En ik zie dat aan Elia, een mens van gelijke beweging als wij, die bad en het regende 3,5 uur niet. En die bad en het begon te regenen in een overvloed. Maar ik weet niet te bidden gelijk het boor. En dan heb je toch, dan mag ik u vanavond toch troost geven. Met dat antwoord van die Heidelberger. Er staat, Jezus Christus is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker. En hij leeft om altijd te bidden. Nogmaals, als je wel aardig kunt bidden, dan zegt dat weinig. Maar als u met dat bidden van u vastloopt, ja, dan wordt dit evangelie, hè. En als jij denkt, ja maar, hij bidden voor mij? Hij, in dat heerlijke hemelse paleis, voor mij. Hier die gewoon maar Urk een beetje ronddoolt en zo. Hij aan mij denken. Hij voor mij bidden. Hij voor mij in de bres treden. Dat is veel te groot voor mij. Het is wel te groot voor jou. Maar het is niet te groot voor hem. Zijn geest getuigt door dit hemelvaartsevangelie, dat dit de hemelse activiteit van Jezus is. Jezus is voor ons gestorven. En dat staat vooral in het avondmaal centraal. Hij is gestorven. Maar weet u wat er dan in Romeinen 8 vers 34 staat? Wat meer is, hij is ook opgewekt. Hij zit ook aan de rechterhand van God. En hij bidt ook voor ons. Het is niet om het in mindering of dat kruis en dat offer en dat bloed van Jezus in mindering te brengen. He, ik heb niet voorgenomen iets te weten aan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik hoop dat je elke dag dat bloed weer nodig hebt tot de reiniging van je zonde. Dat je er nooit bovenuit stijgt of zo en dat je altijd een arme zondaar blijft. Die geen dag kan zonder dat reinigende bloed van Jezus. En tegelijkertijd is er iets wat er bovenuit stijgt. Hè? Wij hebben niet alleen een aardse Jezus en een gekruisigde zaligmaker. Maar wij hebben een hemelse Christus. Je zou soms de indruk kunnen krijgen. De Heer Jezus heeft alles gedaan en die hoeft niks meer te doen. Die zit uit te rusten in de hemel. Hij is wel in zijn rust binnengegaan, maar dat is niet een uitrusten. Hij is altijd bezig te bidden. Waar bidt hij nou voor? Kun je je voorstellen waar hij voor bidt? Nou ja, die gebeden van jou, hè. Waar zoveel eigen belang doorheen is geweven. Die gebeden van jou die niet rein zijn en zuiver zijn. Weet je wat hij doet? Hij reinigt die door zijn bloed. Opdat het voor God een liefelijke reuk zal zijn. Hè? Uitgebeeld in dat wierookaltaar wat op de grens stond tussen het heilige en het heilige der heiligen. Mijn bidden met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. In Christus. Om Jezus wil. En ik denk aan Peter, hè. Peter, die was geroepen en getrokken uit die vreselijke macht van de boze. En die had de Heer Jezus Christus leren kennen als een zaligmaker voor zijn zonde. En die had in zijn ziel gevoeld wat de kracht is van het reinigende bloed van de Heer Jezus. En toen fietste hij met zijn kameraad naar school. En toen kwam het erop aan dat hij daar iets van zou getuigen, hè? En toen draaide hij eromheen. En toen schaamde hij zich voor dit evangelie. En toen deed hij net alsof hij niet bij Jezus hoorde. Hij was bang dat hij als vroom gezien zou worden. En hij verloochende Jezus. Net als zijn grote broer Petrus, hè? Je moest vooral niet denken dat hij iets te maken had met Jezus. En hij vervloekte zichzelf als hij met Jezus iets te maken had. Dan heb je hem verloochend. Dan kan hij toch jou ook verloochenen. Kan hij zeggen, als je er zo over denkt en als ik je zo weinig waard ben, nou bekijk het maar. En weet je, toen Petrus zich stond te vervloeken, weet je wat Jezus toen aan het doen was? Toen hij in die rechtszaal was. Weet je wat Jezus in het hart van Jezus omging? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En dat doet hij vandaag in de hemel. Dat jouw geloof niet ophoudt. Misschien een hele dikke laag as eroverheen waar dat geloof onder bedolven is en door uitgeblust wordt, hè? En hij bidt, laat dat geloof niet ophouden. Laat het blijven bestaan, laat het weer opbloeien. Laat de geest dat as weer aan, door dat as heen blazen en dat vuurtje weer aanwakkeren. Dat het geloof weer versterkt wordt en dat het weer verdiept wordt door het avondmaal. Dat je in de lof van hem je hoogste vreugde mag vinden. Voelt het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. En als dat nou vanmorgen gebeurde, hè? Als je toch niet kon blijven zitten. Als je tot grote verwondering brood en wijn mocht ontvangen uit de handen van de dienaar, uit de handen van Jezus. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, dan is daar het effect van de voorbeden van Jezus in zijn hemels paleis geweest. En een beetje in het verlengde daarvan, hè. Indien iemand gezondigd heeft. En dan gaat het niet over, ja ik zou bijna zeggen dagelijkse zonde, maar gaat het even over publieke zonde. Als je nou zo'n zonde doet, hè, waar de naam van God door gelasterd wordt. Als de wereld zegt, moet je kijken joh, die christen, die zondig met een vroom gezicht in de kerk zit, dat is nou de grootste bedrieger en oplichter die ik meemaak. Als jij dat nou bent, hè, zo gemeen, die de naam van Jezus door het slijk haalt. En dan zal Jezus toch wel het spuugzat zijn en zeggen, bekijk het maar. Dan heeft Jezus alle reden om in dat geestelijke huwelijk jou een scheidbrief te geven. Als je geestelijk overspel pleegt. Op zo'n grove publieke manier. Mist uit toch? Daar ben je dan ook zo bang voor, hè? En misschien had je na het avondmaal toe wel zo'n bezwaard en verslagen hart. En je durft eigenlijk niet meer te bidden om vergeving. Je kunt er toch niet meer op rekenen dat Jezus jou nu nog trouw wil blijven als jij zo grof ontrouw bent geweest. En is Jezus aan het bidden. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige, als wij gezondigd hebben. En die hemelse voorspraak, die hemelse advocaat, gaat dan niet zeggen, het valt wel een beetje mee. Er zijn verzachtende omstandigheden. Of deze jongen heeft dat niet gedaan. Dat is verschil met de aardse advocaten. Maar deze hemelse advocaat, die zegt, de naam van God is inderdaad naar beneden gehaald. En God is op het hoogste misdaan. Maar, ik heb verzoening gevonden. Ik heb de straf gedragen. En u bent rechtvaardig, heren, en u zult niet tweemaal de straf eisen. Ik eis vrijspraak van deze zondaar. Ik heb verzoening gevonden. En bij aardse advocaten en topadvocaten moet je altijd nog maar afwachten of ze de zaak zullen winnen, hè? Maar deze hemelse advocaat heeft nog nooit tevergeefs een pleidooi gevoerd. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij leeft om altijd te bidden. Blijkbaar ben jij altijd in zijn hart. En altijd voor zijn geest. En hij zal je nooit vergeten en nooit begeven. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt Jezus aan mij bestendig. Geen minuutje dat hij mij vergeet. Stel je voor dat hij mij 1 minuut zou vergeten. Die 1 minuut niet zou bidden dat mijn geloof niet zou ophouden. Dan vloeit het zomaar uit mijn ziel weg, hè? Dus mijn ziel een vergiet, die stroomt helemaal leeg. En ik kan het wel bederven. Maar ik weet niet hoe ik het goed moet maken. Als het toch niet eens een voorbidder was in de hemel. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? En we zongen zo prachtig, hè? 31 vers 5 voor de dienst. Ik zal mij in uw goedheid verblijden. Ik zal mij in de goedheid van de Heer Jezus verblijden. Dat Hij aan mij denkt, ook als ik Hem vergeet. En dat Hij voor mij bidt, ook als ik zo biddeloos ben. Dat Hij voor mij bidt, ook als ik struikel en als ik val en als ik ontrouw ben. Wat een hart heeft Hij. Wat een ruim hart, wat een puur hart, wat een zuiver hart. Hoe getrouw is Hij. Mijn Jezus, ik zal u eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Omdat u het nog steeds doet. En omdat u het zult blijven doen, tot aan mijn laatste snik toe. U bent het waard te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding, tot in aller eeuwen eeuwigheid. Jezus, mijn voorspraak. John Bunyan, die schreef ergens, hij zegt, christenen leven in het algemeen te weinig uit de troost van de voorspraak van de Heer Jezus. Nou, pas het maar op uzelf toe. We hebben een Jezus die gestorven is, maar wat meer is. Die ook aan de rechterhand van zijn hemelse Vader een biddende hoge priester is. En blijf. Hoe kostbaar. Hoe nodig. Heb je hem. Om deze week in te gaan. Naar de bediening van het Heilige Avondmaal. Om aan hem te denken. Omdat hij aan jou denkt. Om te wandelen waardig het evangelie. Wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heiligt voormaken. In uw woord. Mijn gang en treden vast. O biddende voorspreker, zaakwaarnemer in het hemelhof. Ons eerste aandachtspunt. Onze voorspraak. Tweede aandachtspunt. Onze hoop. Staat in het antwoord van de catechismus een zin die toch wel wat overdenking nodig maakt, denk ik. Het is een ingewikkelde zin. He, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons als zijn lidmaten tot zich nemen zal in heerlijkheid. Wat staat daar? Nou, als je dat even probeert in stukjes te knippen, dan staat er in de eerste plaats dat wij ons vlees in de hemel hebben. Wat betekent dat? Ons vlees, zeg maar onze lichamelijkheid. Ons menselijk bestaan. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er een mens in de hemel is. Een mens van vlees en bloed. Een mens lichamelijk zoals jij en ik. Een concreet mens. De mens Jezus. Die is in de hemel. Het werd in het Oude Testament al afgebeeld eigenlijk, zou je kunnen zeggen, door Henoch, hè? Henoch werd opgenomen. Men was Henoch kwijt, toch? He, men zei, waar is Henoch eigenlijk? Die man die met God wandelde. Hij kwam niet thuis. Zoeken, zoeken. En ze hebben hem nergens gevonden. En daaruit concluderen wij dat hij door God rechtstreeks in zijn hemelse paleis is opgenomen. En dat is iets van Elia, hè? Die vurige wagens en paarden die kwamen hem halen. En Elisa heeft hem nagestaard. En dat kleed van Elisa Die twee delen van Elia, die zijn op hem gekomen. Maar dat waren dan privépersonen, om het maar even zo te zeggen. Maar Jezus is als een concreet mens in de hemelse heerlijkheid opgenomen. En die vervult Henoch en die vervult Elia. Misschien vervult hij ook nog wel Mozes, die eigenhandig door God is begraven. Jezus, concreet mens in de hemelse heerlijkheid. We hebben niet al die vragen van de catechismus gelezen. Misschien kent u ze wel en dan kunt u ze vanavond nog eens rustig nalezen. Hè? Dat begint ermee, wat betekent dat eigenlijk dat de Heer Jezus is opgevaren ten hemel? En dan staat er heel eenvoudig dat Jezus voor het oog van zijn leerlingen is opgenomen in de hemel terwijl ze het zagen. Dat kun je niet concreet genoeg voorstellen. Hè? Ze waren met Jezus op de Olijfberg en Jezus breidde zijn handen zegenend over hen uit. En hij ging omhoog, 1 meter, 2 meter, 10 meter... 100 meter, toen kwam er een wolk. En wat betekent dat? Hier gebeuren dingen die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die geen mensenhart ooit heeft bedacht. Hier is de heerlijkheid van de verheerlijkte Christus, die te groot en te heerlijk is voor mensen om te zien. En daarom wordt er een gordijn voorgeschoven. En net zoals bij de ingebruikname van de tabernakel en van de tempel bijvoorbeeld. Er was ook een wolk, hè? Die de heerlijkheid van God bedekte. En die tegelijkertijd aangaf, de heerlijkheid van God is aan deze plaats, maar op een verhulde, bedekte manier. Jezus is zijn hemelse paleis binnengegaan. In de tijd van de reformatie dacht je misschien, de hemel, waar is die eigenlijk? Is dat 1000 kilometer boven de aarde of zo? We hebben nu nog meer kennis van de astronomie, hè? Die duizelingwekkende afstanden in ons ene melkwegstelsel. 150 miljoen kilometer ben je pas bij de zon. En als je even een verhouding wil. Als je de zon voorstelt, als je de aarde voorstelt als een knikkertje van 1 centimeter, is de zon 1 meter. Die staat dan 100 meter verder. En weet je waar dan de volgende zon / ster staat? 10.000 kilometer verder, ergens in Zuid-Afrika. En dan zitten er ergens tussen 100 en 200 miljard zonnen in ons melkwegstelsel. En dan zijn er nog eens een keertje zo'n kleine 200 miljard melkwegstelsels. En God die houdt het allemaal in zijn vingertoppen. En die schroten dan dat oneindige heelal. Deze God is onze God. En dan zou je kunnen denken, Jezus in de hemel, waar is de hemel? Is die soms buiten het heelal? Is Jezus die miljarden sterrenstelsels doorgegaan en is die astronomisch oneindig ver bij ons vandaan? Dat is zo geweldig eigenlijk, dat die Heidelbergse catechismus zegt, Jezus als mens is in de hemel, lichamelijk in de hemel en niet op de aarde. Maar dan moet je niet denken dat hij onbereikbaar ver is. Maar dan moet je realiseren dat de persoon van Jezus dichtbij is. Want zijn godheid is altijd buiten de plaats waar hij als mens is. Klinkt dat ingewikkeld? Naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt Jezus als persoon nooit van ons. Heb je dat wel eens ervaren? In die slaapkamer van jou. Dat je daar je knieën boog. Dat je je hele hart leeg bad voor God. Geen kwaad verborg dat in jou werd gevonden. Al je zonden beleed, hè. En daarmee dus ook brak. Echt berouw had over al die zonden. Niet een bepaalde zonde bedekt omdat je er niet mee wilde breken. Maar al dat kwaad uitstortte voor hem. En dat hij tot jouw ziel sprak. Dat het evangelie voor jou openging. Psalm 65 vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzadigen. Keer op keer in die slaapkamer. En dat je de kracht van dat bloed gevoelt. En de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En toen was Jezus niet ver weg toch. Toen bleek het, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vluchtte. En je mocht zeggen, het is mij zo goed nabij God te zijn. Je kwam uit je slaapkamer, het was eigenlijk een tempel geworden. En je hebt nog iets van die eerbied en dat ontzag en die vrede in je hart. En dan moet je weer de wereld in met al die zorgen en beslommeringen en zonden en verleidingen en zo. Nou, dan voel je dat Jezus, al is hij als concreet mens in de hemel en niet op de aarde, al kun je dat allemaal geen plaats geven, is voor jou een mysterie, maar je weet dat Jezus met zijn godheid, genade, majesteit en geest, dat hij nog dichterbij is dan wij bij elkaar zijn. En dat hij nog dichter bij jou is dan wij, dan je bij jezelf bent. Die zo intiem met jou is, niet waar? Zo intiem als vanmorgen aan de avondmaalstafel. Toen heb je toch dat brood gekregen. En dat is toch niet alleen maar een symbool. Zelfs niet alleen maar een teken en een zegel. Maar wat is dat brood? Je zou artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis vanavond eens moeten lezen. Er staat: intussen falen wij niet, vergissen wij ons niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten wordt, het ware, natuurlijke lichaam en bloed van Jezus Christus is. Wij eten door het geloof, door de geest, Christus. Niet alleen maar brood, niet alleen maar wijn, niet alleen maar herinnering, maar er is waarachtige eenheid en gemeenschap van Jezus met ons, met mij. Hij één met mij. Zo één als brood met mij wordt, zo één is hij met mij. En zo één als wijn in mij wordt, zo één is hij met mij. Zo intiem. Jezus is niet ver weg. Hij is niet onbereikbaar. Hij is niet astronomisch op afstand. Je hoeft niet in de hemel op te stijgen, je hoeft niet naar Jeruzalem te gaan, maar nabij u is die Bijbel, nabij u is het woord, en dat woord is in uw hart. En die zoon is in uw hart. En hij woont in uw hart, althans, dat is geen zelfsprekendheid, maar door de Heilige Geest. Hè? Maar dan gaan we weer even terug naar die catechismusvraag, of het antwoord, hè, dat tweede deel. Dus ons vlees is in de hemel. Die ware mens, die concrete lichamelijke mens, die is in de hemel opgenomen. En dat blijft ook op de aarde, om maar even zo te zeggen. Het is een verheerlijk mens. Hè? Dat brengt je ook erbij dat je voelt, als je nou belang hebt bij Jezus, dan is toch die kroningsdag, dat is hemelvaart. Dus die kroningsdag van de Heer Jezus, dat is voor jou een dag van vreugde toch? Hoe groot en schitterend is zijn eer, hoe is zijn roem gerezen. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En die hemelvaartsdag, dat is een geweldige dag, dat is de kroningsdag van de Heer Jezus, dat de Vader heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zien we wel niet. In de samenleving lijkt het alsof de duivel vrij spel heeft en alsof hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar wij zien Jezus met de ogen der ziel, met de ogen van het geloof. Zie je het? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. In zijn hemelse paleis regeert hij met vaste gang. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. En alles wisselt op zijn wenken en hij zelf verandert niet. Jezus, in de hemel, in de glorie, met eer en heerlijkheid gekroond. En dan gaat die catechismus nog een stapje verder. Jezus zit daar niet als privépersoon. Maar hij zit daar als hoofd van zijn lichaam. Nou, dat beeld kunt u wel heel goed begrijpen, hè? Als je nou met een kotter hier vaart, op de, nou, laten we zeggen op de IJsselmeer of op de Noordzee, en er komt een storm. Het gebeurt ook af en toe, is vreselijk, hè? Stel je voor dat een matroos overboord slaat. Grote consternatie en angst aan boord. En je tuurt de zee af. En waar kijk je daarnaar? Nou ja, of die matroos hier boven water uitkomt, hè? Dat onstuimige weer. Maar als je dan zijn hoofd boven ziet, dan ben je blij. Dan zeg je niet van zijn benen zitten nog onder water en zijn lijf zit nog onder water. Dan zeg je nee, hij is boven water. Hij is boven gekomen. Hij is niet meegesleurd met de golven. En zo is het hoofd van het lichaam Jezus in de hemel. Het hoofd is boven. En is het hele lichaam gered. En zo kan Paulus schrijven. Misschien is het wel eens opgevallen in Efeze 2. Dan schrijft hij. Wij zijn met Christus in de hemel gezet. Dat bedoelt hij vanuit dat hoofd en dat lichaam. En dat hoofd is boven. Dan is dat lichaam gered. Al loop je gewoon nog met je voeten in de modder. Hè? En als je Paulus bent, heb je te maken met Joden die tegen je ingaan en zo. En je hebt die engel van de Satan die je met vuisten beukt. En je hebt zorgen, problemen, zorgen in de gemeente en zo. En dan schrijft diezelfde Paulus, die schrijft toch, wij zijn met Christus in de hemel gezet. Stel je voor dat het niet zo was. Stel je voor dat jij niet in de hemel bent gezet. Het zou kunnen dat je niet in de hemel bent gezet. Wat ben je dan? Ja, dan zit je dus, dan lig je nog in dat water. In dat onstuimige water. Dan kom je niet boven. Dan word je voor eeuwig meegesleurd. Kom je voor eeuwig om. Ben je buiten Jezus. En buiten het hoofd. Buiten het licht. In de eeuwige duisternis. Ben je in Jezus, in dat hoofd? Ben je met Jezus in de hemel gezet? Of word je verzwolgen door de machten van de zonde en de ongelovigheid en de boze en de sterfelijkheid en de vergankelijkheid? Die vraag moet je ook stellen, hè? Juist rondom het avondmaal. Ben ik van Jezus of ben ik buiten Jezus? Dan wordt er nog iets bijgezet. Het hoofd is boven en daarom zal dat hele lichaam boven komen. En dat hele lichaam zal daarna ziel en lichaam boven komen. We hebben wel eens die uitspraak, ziel gered is al gered. Misschien kun je het wel goed bedoelen hoor. Maar gelukkig redt Jezus niet alleen onze ziel. Hij redt ook het lichaam. Uw lichaam kan in de zee omkomen, dat je een zeemansgraf krijgt, je lichaam nooit meer teruggevonden wordt. Daar vergaat die ontluisterende wijze dat je niet eens een begrafenis kunt meemaken en krijgen, hè? Wat wij de laatste eer noemen. Maar weet u wat er dan gebeurt met een christen? En wat de verwachting is van een christen? Als mijn vlees, zegt Job, doorknaagd zal zijn. Dan zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Dan krijg je eigen lichaam terug. Maar op de manier zoals Jezus is opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen met een hemelse kwaliteit. Een verheerlijk lichaam. Je lichaam wordt gezaaid in oneer, wordt opgewekt in eer. Je lichaam wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. En een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Niet een vergeestelijk lichaam, maar een geestelijk lichaam. Datzelfde lichaam wat nu misschien zoveel pijn geeft en waar nu ziekte in zit en wat nu gesloopt wordt. Hetzelfde lichaam waarmee je nu allemaal zonde doet. En dat je het lichaam dat je hebt gegeven aan de boze om zo'n instrument van hem te zijn. Die tong van jou bijvoorbeeld. Wat spook je er allemaal mee uit? En hoe gebruik je die? Nou, dat hele lichaam dat zal vergaan. En daarmee zullen de zonden van dat lichaam vergaan. En datzelfde lichaam zal opstaan. En zal verheerlijkt opstaan. En zal in dat lichaam van de Heer Jezus Christus opstaan. Om de godzaligheid uit te leven. Hij zal mij lichamelijk tot zich nemen in heerlijkheid. En mijn lichaam zal de glorie van Jezus weerkaatsen en uitstralen om met ziel en lichaam het beeld van de Heer Jezus Christus te zijn. En dan zal de dood verslonden zijn tot overwinning. En dan zal het verlossingswerk van de Heer Jezus tot zijn volkomenheid zijn gekomen. En dan kunnen wij de dood trotseren. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw verschrikking? Jezus, de redder van de ziel en van het lichaam. Om het ziel en lichaam, nacht en dag, hem te dienen in zijn tempel. Is dat de vrucht van vanmorgen? Eén passie om hem te dienen. Om voor zijn aangezicht te wandelen. Nee, mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer, aan uw glorie, aan uw dienstbereid. Het derde aandachtspunt was onze kracht. Wat doet de Heer Jezus als die gekroond wordt op zijn hemelvaartsdag? Je moet eens opletten bij koningen en bij presidenten en zo, als ze in hun ambt gesteld worden, dan hebben zij iets wat ze heel belangrijk vinden, wat ze dan als eerste gaan doen. De eerste wet die ze uitvaardigen. En dat geeft meestal een beetje aan wat heel belangrijk voor hen is en wat kenmerkend zal zijn voor een regering. Nou, wat heeft Jezus als eerste gedaan? Het eerste koninklijke werk van Jezus is uitstorting van de Heilige Geest. Hij kreeg als loon op zijn zware arbeid de Heilige Geest van de Vader. En hij heeft die geest uitgestort. De geest was nog niet daarvoor, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar nu is Jezus verheerlijkt. En nu wordt de geest uitgestort. En nu wordt de persoon van de Heilige Geest gegeven. Oude Testament heeft er naar uitgezien, heeft er naar gehunkerd, hè? Joel profeteerde, dat zal zijn in de laatste dagen. God zal van zijn geest uitgieten op alle vlees. Petrus mag preken op de Pinksterdag. Dit is nu aan het gebeuren. En in die tijd leven wij. Wij leven in de beste tijd van de heilsgeschiedenis. De tijd in de stromen van de Heilige Geest. Zo zijn wij gemeente. Toch? Gedoopt met de Heilige Geest. Ja, het zou kunnen dat jij een steen bent. En dat die stromen van de Heilige Geest zomaar langs jou heen stromen. Als je nou een spons bent, word je helemaal volgezogen met die stromen van de Heilige Geest. Dan word je vervuld in de Heilige Geest. En wat schrijft de Heidelberger dan? He? Dat Jezus ons zijn geest zendt tot een tegengarantie, door wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn. Maar Jezus Christus is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dan zoek je niet meer de dingen die van de aarde zijn. Nou, heb je die kracht nodig of niet? Wat ben jij zonder de kracht van de Heilige Geest? Dan ben je een willoos dode vis die meegevoerd wordt en meestroomt met de machten van de zonde en de duivel. Die een allerhande ellende aan de verdoemenis zelf is onderworpen. Voel je dat? De natuurlijke mens verstaat geen sikke pit van de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid. Kun je in de gemeente, in de tempel van de geest zitten en de dingen van de geest zijn voor jou akadabra. maar door de kracht van de Heilige Geest. Niet jouw wilskracht. En niet de kracht van jouw geweten. Maar door de kracht van de Heilige Geest word je uitgetild boven die machten die jou insluiten en die jou opsluiten en die jou vastbinden en die jou naar beneden trekken en die jou ja, tot slaaf maken. En dan word je bevrijd, hè? De kracht van de Heilige Geest. Waar de Geest is, is vrijheid. Waar de Geest is, is bevrijding. Van breken die strikken, die je zelf niet los kunt losmaken. Maar door de Heilige Geest breken die strikken. En sta je in de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. Geef wel een worsteling. Hè, want mijn vlees, die heeft veel liever de gebondenheid. En mijn vlees, die zit helemaal vast aan deze aarde. En je ziet het ook wel eens, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Hij ziet mijn nood. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse hield. Zit je helemaal in die beslommering ingepakt en vastgebonden. En dan voel je een slaaf van hier beneden. Maar door de Geest word je daar gevoelig voor. En door de Geest zoek je de dingen die boven zijn. De Geest van de vrijheid, van de bevrijding. De Geest van de vrijmoedigheid is dat ook, hè? Die Peter waar we het net over hadden, die zich schaamde voor zijn vriend. Ja, die had geen vrijmoedigheid. Maar als je nou eens even denkt aan Petrus, diezelfde Petrus op de Pinksterdag. Diezelfde Petrus die zijn meester verloochende was op de Pinksterdag. Vervuld met de Geest van de vrijmoedigheid. En die getuigde voor tienduizenden kruisigers van de Heer Jezus. Van het kruis. En daar wond er geen doekjes om. U hebt Jezus gekruisigd. Dat was diezelfde Petrus. Dat maakt het verschil, hè? De Geest der vrijmoedigheid. Dat betekent niet dat je heel goed kunt praten en dat je een redenaar wordt of zo. Maar het betekent wel dat jij niet meer kunt zwijgen van de dingen die je gehoord en gezien hebt in het evangelie. En al is het heel onbeholpen met woorden, maar dat je toch getuigt van die levende hemelse Christus. Geest der vrijmoedigheid. Dan zie je meer Jezus dan dat je allemaal mensen om je heen ziet. En dan kun je niet nalaten te spreken van de dingen van het Koninkrijk van God. Te zegen als je zo de geest der vrijmoedigheid krijgt door het avondmaal heen. Dat je een goed gerucht van je koning verspreidt in je huwelijk, in je gezin, bij je buren, op je werk morgen. Dat het merkbaar is dat je een ontmoeting met de levende God hebt gehad. En het is ook vrijheid, vrijmoedigheid, het is ook vrijwilligheid. En vrijwilligheid betekent, je wandelt in de geboden van de Heer. En niet zo van een zwaar gezicht van het mot allemaal, en ik mag dit niet, en ik mag dat niet, en zo. Nee joh, hoe dan wel? Je staat in de vrijheid. En je bent zeer gewillig op de dag van de kracht van de Heilige Geest. En je dient God met blijdschap. En je ziet die geboden van God, die zijn zo diep en die zijn zo wijs en zo heilzaam. Als er vanmorgen werd gelezen waarschijnlijk, hè? U zult geen beeld van God maken. Is dat niet zomaar een wetje? Maar dan voel je, God is niet af te beelden. En God is veel te groot voor elke menselijke maal. En dan vervult dat tweede gebodje met eerbied jegens God. En wie is een God als gij? Zo groot van macht. En zo groot van heerschappij. Heb je vermaak in de wet van God. Naar de inwendige mens. En dan raak je er niet over uitgedacht. En dan zeg je, die dienst van God, dat is voor mij een liefdedienst. En daar heb ik nog nooit verdriet van gekregen. En dan zeg je, kom, ga met ons en doe als wij. Dat is de Geest. Door de Geest zoek je de dingen die boven zijn. En je zoekt het niet omdat je het niet hebt. Maar je zoekt het omdat je het wel hebt. Hè? Omdat je het gevonden hebt. Omdat je gevonden bent. Je kunt op twee manieren zoeken. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Om al de dagen van mijn leven in het huis van de Heer te wonen. Om de liefelijkheid van de Heer Jezus te aanschouwen. en te doorzoeken in zijn verzoeningswerk. Aan Jezus genoeg en van Jezus nooit genoeg. Paulus had dat ook, hè? Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dus zoek hem, omdat je door Jezus gevonden bent, krijg je een zoekend leven. Een gezegend avondmaal is een zoekende ziel. Dan zoek je de dingen die boven zijn. Dan heb je er nooit genoeg van. En je raakt nimmer uitgekeken op de schoonste van alle mensenkinderen. En al mijn lust en liefde strekt zich uit naar hem alleen. Ik zal u al mijn liefde waarde schatten, omdat u mijn rechterhand wilde vatten. Dat is het leven. Door de geest. Leven. In de vrijheid. En de heerlijkheid. Van de kinderen. Van God. Klein beginnetje van het eeuwig zalig hemelleven. Klein beginnetje van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin je God nacht en dag in zijn tempel mag dienen. Dan ben je een vreemdeling hier beneden, dat is de keerzijde. En niet dat je wereldvreemd bent. Je houdt de wereldpolitiek misschien nog wel beter bij. Want daarin hoor je de voetstappen van de Heer Jezus. En je legt het wereldgebeuren naast de Bijbel. En je merkt die baren zweeën die intenser worden. En die getuigen van die wedergeboorte van de hemel en de aarde die aanstaande is. En je weet ook Poetin, tegen wil en dank, moet meewerken ten goede degene die naar het voornemen van God geroepen zijn. En je hoort de voetstappen van Jezus en je heft je hoofd op. En er is verwachting. Jezus is bezig te komen. Zijn komst is het die mijn heil volmaken zal. Heeft dat vanmorgen niet gelezen in het avondmaalsformulier? Doe dat. Totdat hij komt. Dus elke avondmaalsviering staat in het licht van zijn komst. Elke avondmaalsviering kan de laatste zijn. Elke avondmaalsviering verlevendigt de hoop. Dat uitzien naar Jezus. De geest en de bruid. Die zeggen, kom, Heer Jezus. Kom, haastig. Is dat jouw leven? Is dat in het begin van vandaag de vrucht van dat avondmaal? Of is het allemaal een beetje, ja, je vindt het misschien wel mooi, maar het is niet jouw leven. En je bent er innerlijk leeg van. Weet je wat ik dan mag zeggen? Als aardse vaders die boos zijn, zondig zijn, hun kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de geest geven. Degene die hem daarom bidden. Amen.